gemeente. Namens de kerkraad heet ik u, kerktelefoonluisteraars en alle die via internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst op de Vijfde Leiden Zondag. Voorganger is dominee Stouwkie en de organist is de heer Knol. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar mevrouw J.A. van Opstal Stouwkie en mevrouw S.C. Verschoor Lems. Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u zich na de dienst voor in de kerk. De collecten zijn bestemd voor de zending van de kerk in actie en voor de kerk. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing vanmorgen is Matthäus 26, vers 47 tot 64 en Jesaja 53, vers 1 tot 7. Het intochtslied is Psalm 122, vers 1 en 2. Als schriftlezing noemde ik u een gedeelte uit Matthäus 26 en Jesaja 53. Na de dienst beginnen we met zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 122. We wensen u allen een goede en bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We hoorden voor de dienst al mooie lijdensliederen. Misschien vond u Psalm 122 dan weer heel blij, maar ook dat past bij deze zondag. Het is de psalm van de zondag. In vele kerken wordt hij vandaag gezongen. En dat is omdat het vandaag zondag Laetare is. Wij doen niet zo aan die Latijnse namen, maar de gedachte achter die zondag is, we zijn op de helft, over de helft al een beetje zelfs, op weg naar Pasen. Daar worden we blij van. Het is niet makkelijk om lijdenstijd te houden, maar Pasen komt in zicht. En daarom zijn de liederen deels ernstig, want ja, het gaat om het lijden en sterven van Christus, maar deels blij. Want Jezus leeft en zijn liefde was het die wij gedenken, is het. En daarom zingen we nu wel in dankbaarheid verder, maar ook over de ernst wat hij wilde verdragen. Lied 575, vers 1 en 2. Vanmorgen het gebod van God in woorden van Christus zelf. Hij heeft in de bergrede misschien nog wel radicaler gesproken dan wat we hier op de borden hebben staan. Het ligt helemaal in elkaars lijn. Maar hoor maar hoe Christus daarover spreekt. En voordat wij dan luisteren naar de samenvatting, zingen wij eerst Psalm 130, vers 2 en 3. Dus wij horen het gebod van God uit de mond van Jezus en dan zingen we Psalm 130, vers 2 en 3. Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang hemel en aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel, elke komma in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dit zeg ik daarover. Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie hen uitmaakt voor niets nut, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster jou iets verwijt, laat je gave bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. Dit zeg ik daarover. Verzet je niet tegen wie kwaad doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren, je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Dit zeg ik daarover, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Wij horen over de genade van God uit 1 Korinthe 13. Daar gaat het over de liefde. En ik heb wel eens in een preek gehoord, als je de liefde leest, mag je eigenlijk de naam van Christus invullen. Hoor maar. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Ze is niet afgunstig. De liefde praalt niet, ze is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Ze wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Ze is niet blij over ongerechtigheid, maar ze is blij met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer. Wij zingen Psalm 130, vers 4. Laten we met elkaar bidden. Heren, we praten het elkaar niet aan dat we u zo nodig hebben. U zegt het zelf in uw woord. En daarom geloven we het. Dat het is zoals het is, dat we zonder u niet kunnen leven. Niet kunnen sterven. Heer, het zijn ernstige woorden in deze weken en toch, ze brengen ons ook dicht bij u, want bij u is vergeving. En daar ademen we van op, Heer. Misschien voelen we ons niet eens zo slecht. Misschien juist wel omdat we zo ons best doen om het goed te doen. En wat geeft u dikwijls genade en kracht om uw weg te gaan. Maar volmaakt te zijn. Dat slaat ons lam, Heere, dat kunnen we niet. En toch vraagt u het. Heere, we hebben u nodig. En we danken u dat u uzelf geeft om onze levens te redden. Om ons heil en genade te schenken. Dat we niet bang hoeven te zijn voor dood en oordeel. Omdat u ons vergeeft. Heere, we komen er niet over uit gedacht en daarom zijn we hier weer. Of zijn we online gegaan. Om opnieuw ons te buigen over het lijdensevangelie. Het lijken twee tegenstrijdige woorden, lijden en evangelie, maar zo hebt u het gewild. Heere, open ons hart voor uw woord, voor uw boodschap. Dat we het mogen meedragen. Dat we het mogen uitdragen. Dat het ons brengt bij u en dat het ons ook samenbindt. Dat u onze God bent, onze herder. Heere, u geeft licht, want u bent het licht der wereld. Schenk ons vanmorgen dan ook het licht van uw Heilige Geest. Dat we kunnen luisteren, dat we kunnen onthouden, dat we tot zegen kunnen zijn. Wilt u daarvoor deze dienst gebruiken? Dat u wordt geëerd. Dat uw gemeente wordt opgebouwd en dat we als gezegende mensen de week mogen beginnen. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We zijn toe aan het moment voor jongeren, kinderen wellicht thuis. Laten we het lichtje aansteken, dat wil ik vragen aan de ouderling van dienst. Het lichtje waarmee we onze verbondenheid uitdrukken met jullie. Iedereen die wij meedragen in ons hart. Dank. poos geleden mocht ik hier vertellen over Dave en Dennis. De jongens die zo'n gul 20 cent hadden gedoneerd voor de kerk. En daar waren wij oprecht blij mee, ik wel tenminste, want het getuigde van een hartelijk hart. En ik heb een klein vervolgverhaal, dat mag, van Dave, want ik kwam hem gisteren tegen op de lichtjesavond. En daar heb ik meerdere van u gezien. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zich tot de doelgroep rekent, omdat wij ook vaak troost hier vinden, maar velen ook wel. En ik was er namens de kerken. Collega de Jong ook. En we hebben veel mensen gesproken. En het was nog een beetje licht dit jaar, want we begonnen een half uur eerder. En er was ook veel licht. En op een gegeven moment zag ik een bosje jongens lopen. En ja, dat is wel erg. Dat je toch als eerste denkt, hé, wat doe je hier? Zo met z'n allen. Het is toch een begraafplaats, dat geeft mij altijd schroom. Maar Dave zei, hé, dominee, jij bent toch Dave of Dennis? Hij zegt, Dennis is verhuisd. Ik geloof helemaal naar Drenthe. Dus hij stelde zijn vrienden een beetje voor. En hij zegt, ik heb weer 15 cent. Ik zeg, dankjewel. En toen vroeg een andere jongen, kan je geld geven aan de kerk? Ik wou niet zeggen ja. Maar Dave zei al, hij zegt, aan haar. En toen kreeg ik er nog 35 cent bij. Dus wij zijn verrijkt op de lichtjesavond notabene met een gift van 50 cent. En dan, ik vind dat mooi en daarom vertel ik het ook. Want dan denk ik als eerste, hé jongens, gedragen jullie je wel op de begraafplaats? Maar toen vroeg ik, zijn jullie hier ook om aan iemand te denken? En toen zei een van hen, ik wel, zij niet. En hij zei een erg lelijk woord tot ze liepen te klieren, zal ik maar zeggen. Ik zeg, en wie zocht jij? Hij zegt, graf van mijn oma. En daar hadden we het even over. En ik vond het mooi dat hij dat deed. Dat hij het graf van zijn oma bezocht. En dat hij het mij wilde vertellen. Want ik denk dat wij, en dat zeg ik ook maar tegen jullie en misschien jullie thuis, als volwassenen wel eens te weinig denken aan wat jongeren al aan verdriet kunnen meemaken. Tenzij je zelf als kind of als jongere veel hebt meegemaakt. Dan heb je denk ik wel een antenne. Maar er lopen kinderen die iemand heel erg missen. En dat raakte me. En toch vond ik het goed dat ze er liepen. En dat vind ik ook wel een gedachte dat je het ook leert om daarmee om te gaan. Ik weet nog, toen ik klein was stierf een oom en ik mocht er helemaal niet bij zijn. En je bleef maar denken. Bijvoorbeeld zoiets stoms als, hij stond opgebaard. Die zin leerde ik kennen. En ik dacht, dat kan niet. Dan valt hij om. En ik durfde het niemand te vragen. Gek, hè? En ik vind het nu wel beter dat je het leert. Dat maakt het niet makkelijker. Maar ik hoop dat die jongen ook merkte, er zijn mensen die meeleven. En zo moet je leren om te gaan met het verlies van medemensen. Van lieve opa's en oma's. Van vaders en moeders en broers en zussen. Kinderen ook. En wij proberen vandaag ook iets te dragen samen van het lijden en sterven van Jezus. En hoe doe je dat? Kun je dat ook leren? Is dat elk jaar even erg? Of even troostvol? Want het is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal. Wennen we daaraan? Of raakt het je? Je snapt dat ik dat vooral hoop. En daarom gaan we nu ook weer verder lezen waar we 2 weken geleden gebleven zijn. In Matteüs 26. Matteüs 26 vanaf vers 47. Want de vorige keer waren we in Gethsemane. Ik zeg het ook even voor degene die er niet bij waren of niet hebben meegeluisterd. We delen de verhalen van het lijden van Christus. Hij is met zijn leerlingen na het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane gegaan. Daar heeft hij zijn vader gebeden dat het niet hoefde, het lijden. Maar uiteindelijk zei hij, uw wil geschieden. En het laatste wat we tegen elkaar zeiden was, sta op, zei Jezus, laat ons van hier gaan. En nu lezen wij verder in vers 47. Nog voor Jezus uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12. In gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Degene die je kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei, gegroet, rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarop kwamen de mannen naderbij, grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Daarop zei Jezus tegen hem, steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Je weet toch dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen, of hij stelt mij onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling moeten gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de mannen, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt omdat de schriften van de profeten in vervulling moeten gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg. De mannen die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen. Maar dat lukte hun niet, hoewel zich vele valse getuigen melden. Ten slotte melden zich er 2 die zeiden, die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, geeft u geen antwoord op wat deze getuigen tegen u inbrengen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg tegen u allen hier, vanaf nu zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Wij zingen lied 558, 1, 5 en 6, vers 1, 5 en 6 van lied 558. steeds, zegt Jezus, opdat de schriften vervuld zullen worden. Eén zo'n schriftwoord vinden we in Jesaja 53. U weet, velen van u weten, dat is een van de liederen over de knecht des Heren. En wij zien daar het lijden van Christus ingetekend. En daarom, nu we weten wat er gebeurd is, lezen we ook Jesaja 53, vers 1 tot en met 7. En dan zingen we uit hetzelfde lied, vers 7, 8 en 10. Dus na Jesaja 53, lied 558, vers 7, 8 en 10. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht, van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het aangezicht verbergt, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons een ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Na de preek zingen we verder uit een ander lied, lied 654, vers 4, 5 en 6. Maar God heeft naar ons omgezien. Lied 654, 4, 5 en 6 zonder nadere aankondiging, na de verkondiging. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Het is goed dat we ons samen buigen over het lijdensverhaal van Jezus. Ik denk dat ook niet iedereen daar door de week aan toe zal komen. Dat zegt iets over onze drukte. Misschien ook van onze focus. Want het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen, dat is het belangrijkste verhaal van ons geloof. En als je nou even denkt, oh, aan kerst dan? Kerst is prachtig, maar kerst is het begin. Het is het feest van de verwondering. Kom, verwondert u hier mensen, zie hoe dat u God bemint. Dat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon wilde geven. Maar van kerst tot Pasen wordt het steeds concreter. God gaf zijn zoon. Maar nu geeft de zoon zijn leven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Er staan grote belangen op het spel. Redding, vergeving, heil. Dat we met elkaar weten mogen dat het goed komt. En daarom volgen we Jezus op zijn weg. We volgen de goede herder om te zien hoe hij zich opoffert. Opdat zijn schapen leven. En als je zo met elkaar dat verhaal leest, ik meende het aan uw aandacht te horen, dan, ja, dat lees je met stille eerbied. En ik dacht deze week wel eens, wat moet ik daar nou nog bij zeggen? Kunnen we het niet beter maar eerbiedig lezen en het in stilte overdenken? Want het lijden en sterven van Christus is eenmalig, onpeilbaar diep. En toch, we blijven het lezen en het ook aan elkaar vertellen. Want dat verbindt ons. Deze God is onze God. Om het samen uit te houden. Om eruit te kunnen leven en ook om troost en hoop te vinden in dat soms zo drukke, zo ingewikkelde leven van ons. Daarom komen we samen, luisteren we mee om ons te verwonderen. Maar ik geloof ook dat wij ervan kunnen leren. Van al die mensen om Jezus heen. Want dat hele lijdensverhaal, ook vanmorgen weer, talloze mensen zijn bij Jezus en zij moeten zich tot hem verhouden, dat kan niet anders. Zij moeten kiezen, volg ik hem of vervolg ik hem? En dat is een vraag aan ons. Wat zouden wij gedaan hebben als wij er die nacht bij waren geweest? 3 dingen weer wil ik met jullie overdenken. Een kus, een keus en een open hemel. Een kus. Waarom nou een kus? Waarom kust Judas Jezus? Ik zeg, ja, een teken wie hij hebben moest. Ja, maar een kus. In het Midden-Oosten, in die cultuur, en ook bij ons natuurlijk, is het een uitdrukking van genegenheid. Een teken van een goede relatie. Daar ook vaak een teken van respect. De Judaskus wordt onderstreept met woorden van hartelijke eerbied. Gegroet, rabbi. Zoals een leerling op het schoolplein kan roepen. Ha, meester. Het is niet de kus of die groet waardoor je denkt, dit klopt niet. Het is de context. Het zijn de omstandigheden die deze kus zeer dubbelzinnig maken. Ja, deze kus bezegelt de scheiding tussen de meester en zijn discipel. Dat is wat. 3 jaar lang trokken ze op met elkaar. Jezus en Judas met de andere leerlingen. Vreugde gedeeld. Verwondering. Verdriet. Judas heeft het allemaal gezien en gehoord. De woorden die Jezus sprak. De wonderen die hij deed. Maar Judas kan het niet meer. De vraag die Johannes de Doper eenmaal stelde is de zijne geworden. Bent u het nou die komen zou, of verwachten wij een ander? Jezus is voor Judas gewoon niet meer de gedroomde Messias. Hij kan het gewoon niet zijn volgens Judas, niet op deze manier zoals Jezus doet. Zo is God niet, zo komt het koninkrijk van God er niet. Moet je hem nou zien staan? Ja, Jezus staat daar. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, 1 van de 12. Jezus sprak nog tegen zijn leerlingen, die werden net wakker en ik stel me zo voor, nu schieten ze overeind, wat is er? En de andere leerlingen, drie waren er bij Jezus, hè, en die andere leerlingen komen er ook aan en dan zien ze een bende, zegt Matthäus. Hij noemt niet de Romeinse soldaten waarover Johannes het in zijn evangelie heeft. Matthäus omschrijft een menigte. Ik dacht, is het een groep vrijwilligers door de hoge priester gestuurd? Of heeft de hoge priester beveiligers, de tempelwacht, ingezet om Jezus op te pakken? Want dit is een persoonlijke afrekening. Ja, gedeeld met zijn collega's. En ze zetten hun Joodse landgenoten in om de klus te klaren. Judas breekt met Jezus. Hij verraadt hem door hem een kus te geven. Die is het. Maar Jezus zoekt ook nu, ook in deze nacht, nog steeds het behoud van Judas. En ik weet niet hoe goed u de Matthäus-persoon kent, maar als in dat muziekstuk de kus is gegeven en de arrestatie is verricht, dan zingt het koor: zien blitzen, zien donder, in wolken verschwoende. Waar zijn de donder en de bliksem? Vermorzel die verrader, zingt het koor, vernietig hem. En misschien zou je dat ook willen zeggen, Judas. Vriend, zegt Jezus. Vriend, want dat is hoe het was. En dat is de roeping van Judas, maar dat is ook onze roeping. Vriend van Jezus te zijn. Zoals Johannes de Doper eens zei toen ze hem vroegen, bent u de Christus? Nee, zei Johannes, ik ben de vriend van de bruidegom. Vriend, zegt Jezus, ben je daarvoor gekomen? Het is een vraag. Het evangelie komt tot ons steeds weer in een vraag. Om ons tot nadenken te stemmen. Ons tot inkeer te brengen. Naar Christus te trekken. Adam, waar ben je? Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En die vraag aan Judas is ook een vraag aan ons. Ben je daarvoor gekomen? De MBG-vertaling vertaalt: waartoe zijt ge hier? Waarvoor ben je gekomen? Het is de vraag: aan welke kant sta je? Bij Judas en de bende? Bij Jezus? Waarvoor ben je vanmorgen naar de kerk gekomen? Waarom ben je online gegaan? Een kus, een keus. Ieder mens in het verhaal, het lijdensverhaal van Christus, moet zich tot hem verhouden, dat kan niet anders. Ze zijn erbij als de arrestatie plaatsvindt. En als Jezus naar de hoge priester wordt geleid. En daar staan er velen, zei ik. Daar staat de dienaar van de hoge priester. Waarom? Kon hij weigeren om deze opdracht uit te voeren? Dacht hij daar helemaal niet aan, want kende die Jezus wel? Of liep hij mee en is hij toevallig de verkeerde persoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Want er is iemand bij Jezus die zijn zwaard trekt. Hij haalt uit. Was het echt alleen maar de bedoeling om een oor af te slaan? Of sloeg hij om te doden? De evangelist Johannes geeft ons de namen van die dienaar en van de bijna moordenaar. Malchus en Petrus. En het kan dat je Petrus bewondert, omdat je zelf ook een talent voor daadkracht hebt. En dat je zegt, geef toe, hij doet tenminste iets. Hè? Hij had toch ook gezegd, het is ook consequent, al moet ik met u sterven. Dus, daarop zei Jezus, doe je zwaard weg. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Er is meer van te zeggen dan ik nu doe. Maar de kern voor Petrus is volgens mij dit. Petrus, zo niet. Jij bent niet in de positie om recht te spreken. En het is niet naar de schriften. Weg met het zwaard. En daar is die hele bende, grote groep, mannen. Ik kreeg niet bedacht of er vrouwen bij zouden zijn, maar ik denk dat mannen zijn. Waarom lenen ze zich voor die nachtelijke arrestatie? Verdient het goed zo'n nachtelijke spoedklus? Zijn ze tegen Jezus? Zeggen ze, joh, opdracht is opdracht, hè? Malchus, manna. En daar gaan alle leerlingen. Matthäus had alleen kunnen schrijven, ze vluchten weg. En dat hadden we begrepen, wees eerlijk. Het is een zeer bedreigende situatie in het donker van de nacht. Het is een aanval, het is een aanslag. Maar Matthäus schrijft, toen lieten alle leerlingen hem in de steek. Jezus wist dat het zou gebeuren. Hij had het onderweg naar de Olijfberg nog gezegd. Jullie zullen alle aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Maar wat zal het bitter zijn geweest. Denk je eens in. Als je al je vrienden van je ziet weghollen. Iedereen in de hof kiest voor zichzelf. Hoe kiest Jezus? Staat hij opnieuw voor de keuze? Doorgaan? Of denkt hij, nou dan stop ik ook. Of is de keuze al gemaakt in de hof van Gethsemane? Dat geloof ik, dat de keuze is gemaakt. Jezus wil de schriften vervullen, de wil van zijn vader doen. Hij heeft er zo om geworsteld in gebed. En dat heeft hem gebracht tot overgave. Vader, heeft hij gebeden, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat, zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. En het kan nog steeds allemaal helemaal anders, hè? Eén roept tot zijn vader, help! En, dat weet Jezus, er zullen duizenden en duizenden engelen komen om hem te helpen, maar het lijkt wel alsof dat geen verzoeking meer is voor Jezus om dat te doen. Want zijn leidraad is de schrift, het woord van God. In de woestijn zei hij het al, er staat geschreven. In Gethsemane hield hij zich aan wat er stond. En nu weer. Zijn voorbeeld, zijn lijden is eenmalig, maar zijn vasthouden aan de schriften. En wij zien zijn weg getekend. Ik zei al, er zijn vele gedeelten te noemen in het Oude Testament dat je zegt, hé. Het lijkt wel of het hier over Jezus gaat. En dat is vaak ook zo. En met name in Jesaja 53 voel je extra snaren trillen. Hij was veracht, van mensen verlaten. Wij dwaalden als schapen. Hij liet zich verdrukken. En als je nog eens tijd hebt, Psalm 40, kun je ook lezen met Jezus in gedachten. Gij wilt, Heer, dat ik naar u hoor. U hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Het boek schrijft over mij, gij hoorde het hoe ik zei, o Heere, zie, ik kom. Dat is de houding van Jezus, lieve Heer. Gij zegt, kom en ik kom, dat is zijn keuze. Wat een liefde, wat een genade, dat hij blijft staan. En dat hij zich laat arresteren, zodat ook wij de vraag van het evangelie kunnen horen. Dat die aan ons gesteld wordt, waar ben je? Waar ben je, vriend? Wat zoek je? Petrus, Judas, Andreas, Jacobus, Thomas. Er staat geschreven, ik zal de herder slaan. De schapen zullen verstrooid worden. Jezus heeft het gezegd. Maar ook, weet u het nog? Nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Want Jezus belooft te blijven staan. Ook als wij bij hem wegvluchten. Je kunt het zo kwaad niet maken. Maar vergeet nooit. Jezus belofte blijven staan. Want hij die ons roept is trouw. Er is niemand bij hem op dat moment die aan die belofte denkt. Jezus wordt meegenomen de stad in naar Caiaphas, de hoge priester. En Caiaphas heeft andere geestelijke leiders gesommeerd. Kom naar mijn huis. We weten uit bronnen uit de tijd van Jezus dat het Sanhedrin, het hoogste geestelijk college, 70 leden had. En daarvan moeten er 24, ongeveer een derde deel, aanwezig zijn om iemand tot de doodstraf te kunnen veroordelen. En van die 24 moeten er 13 dan instemmen met het vonnis. Dus het wordt wel een heel klein deel, de helft plus 1. Maar het mag daar helemaal niet. Onwettig is de plaats. Er is een officiële rechtbank. Onwettig is het tijdstip van samenkomst. Je mag 's nachts geen vonnis uitspreken. Het tekent wel de haast en de weerzin van Caiaphas tegen Jezus. Maar een schijn van recht moet er zijn. Het minste wat je toch moet hebben is een aanklacht. Een aanklacht die stand houdt. En daarvoor heb je 2 getuigen nodig. Want Deuteronomium 17 zegt: 1 getuige is onvoldoende voor een doodvonnis. Minstens 2 getuigen moeten dezelfde aanklacht hebben. En er staan al valse getuigen klaar. En ik dacht, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat je midden in de nacht niet alleen voldoende rechters bij je weet te krijgen, maar ook een hele rij getuigen kunt optrommelen? Maar het zijn valse getuigen. Er zijn er geen 2 die hetzelfde verklaren. En misschien zeg je, hoe weten we dat? Wie doet later verslag van wat zich heeft afgespeeld? Ze waren toch allemaal weg? Nou ja, er zit toch een leerling van Jezus. Petrus is op een afstand gevolgd. En hij is zelfs bij de knechten gaan zitten om te zien hoe het af zal lopen. Nou, Matthäus hamert er in bijna iedere zin op. Er is zoveel onrecht. Zo ontzettend veel onrecht in deze nacht. Geweld, leugens, bedrog. Want uiteindelijk staan er 2 getuigen. Die man, zeggen ze. Die man zei: ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen opbouwen. Nou, zoiets heeft Jezus toch gezegd? Nee, niet zo. Het is een verdraaiing van een uitspraak van Jezus. Als je het na wil zoeken, Johannes 2 vers 19. Dan is hij in discussie met de geestelijke leiders en dan zegt hij: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En Johannes schrijft er nadrukkelijk bij, dat zegt hij over zijn eigen lichaam. Jezus sprak in beeldspraak: deze tempel kon je afbreken, over 3 dagen is die weer opgebouwd. Nou ja, de hoge priester staat op. Komt er echt op aan nu. Het duurt maar en Jezus zwijgt maar. En ja, wij kennen het verhaal, maar denk je eens in, je staat daar als hogepriester. Hij moet dood, vindt hij. Maar waarom zegt Jezus niets? Waarom verdedigt hij zich niet, zeg? Zijn leven hangt er van af, zeg wat man. Ja, wij kunnen er slechts naar gissen waarom Jezus niet spreekt. Zou het kunnen dat Jezus zwijgt totdat er iets gezegd wordt waarop hij wel reageren moet? En ik geloof dat dat moment komt wanneer de hoge priester met klem vraagt: ik bezweer u bij de levende God. Hij vraagt eigenlijk een eed aan Jezus. Zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. En die vraag raakt de kern van Jezus' wezen. De kern van zijn taak op aarde. Bent u de Messias? Bent u de Zoon van God? Deze vraag raakt Jezus en zijn Vader. En dan kan Jezus niet meer zwijgen. En Jezus antwoordt: u zegt het. Ik heb vaak gedacht, wat zegt Jezus nou met die 3 woorden? Ik las het altijd van, ja, u zegt het. Maar dat denk ik niet, want dan klinkt het, ja, u kan dat zeggen. Ik weet dat niet. Jezus antwoordt: u zegt het. Zo is het, kan je zeggen. Maar hij voegt er gelijk wat aan toe. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de mensen zo zien zitten aan de rechterhand van de machtige. En u zult hem zien komen op de wolken van de hemel. We hebben een kus gehad, een keus. En nou wil ik nog iets zeggen over die open hemel. Ik vind dit zo bijzonder. Op een van de meest gebonden momenten in zijn leven zegt Jezus dat hij zal zitten aan de rechterhand van zijn machtige Vader. En dat hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. Denk je eens in. Het hier en nu is verschrikkelijk voor Jezus. Maar hij mag zijn lijden en zijn sterven zien in een groter perspectief. God regeert. Wie de vijand ook is, hoe de omstandigheden ook zijn, persoonlijk in de wereld, God regeert. Wij leven onder een open hemel. En dat zeggen we niet vaak in de lijdenstijd, Omdat we ons verdiepen in wat hij leed, zijn angst en verdriet, maar op dit moment in zijn lijden kijkt Jezus zelf al verder. Over kruis en graf heen ziet hij de toekomst bij zijn Vader in de hemel. En hij denkt aan zijn wederkomst op aarde. Wat een troost zal dat zijn in die zware uren van zijn lijdensweg. Weten, en toch ben ik niet alleen. Ik leef onder een open hemel in contact met mijn Vader. Dat sterkt hem nu hij op weg gaat om ook voor ons de hemel te openen. Jezus leeft. Nu is de dood ons de ingang tot het leven. Zo zal het zijn als we Jezus volgen, als we hem dienen en liefhebben. Want het doet ertoe hoe we leven. Hoe we ons verhouden tot Jezus, ook als we nadenken over de uren van zijn lijden. Bent u teleurgesteld in Jezus? Heeft de godsdienst, het dienen van God, u gefrustreerd? Waarom dan eigenlijk? Dat zou ik wel willen weten dan. Maar neem het Jezus niet kwalijk dat zijn kerk vaak zo tegenvalt. Hij heeft dezelfde ervaring. Luister naar zijn stem. Vriend, zegt hij, wie zoek je? Waarvoor ben je gekomen? Als je je herkent in Judas, stop met het afschrijven van Jezus. Als je je herkent in Petrus, stop met het op een afstand volgen van Jezus. Want het gevaar is groot dat je toeschouwer blijft, dat je hem verloochent. En waarom zou je? Waarom zou je? Hij wil zijn leven voor je geven. Hij wil de hemel voor je openen. Vriend, zegt hij. Misschien, je zegt veel, neem dan dat woord eens mee de week in. Vriend, doe er iets mee in je gebed. Hij wil zijn leven voor ons geven. De hemel voor ons openen. Hij schept voor ons een nieuw begin. Hoeveel wij ook misdreven, we gaan het zingen. Hij riep ons uit de nacht in het licht van zijn genadig aangezicht. In Christus is ons leven. Amen.
gaan danken en bidden.
Wij zijn dankbaar dat de ouderling kerkredmeester Leen Hoogwerf weer in ons midden is. Na weken revalidatie voor een nieuwe heup. Wij bidden voor mevrouw Lies het Hart van de Ring. Zij moet behandelingen ondergaan. En wij bidden om zegen en als God het geeft herstel en kracht voor dit traject. Mevrouw van der Houten in het Havenlicht is kwetsbaar. Wij bidden ook voor haar. Ik dacht, dat doe ik te weinig ook denken aan het diaconale doel. De vrouwen in Papua, die worden toegerust voor hun taken thuis en in de gemeente. Morgen hebben we een gezamenlijk moderamen. Het bestuur van de gereformeerde kerken, of dagelijks bestuur, komt samen. Woensdag is er een vesper. Ik ben dankbaar voor hoe het gaat en ik hoop dat het degene die er zijn goed doet. Laten we alles opdragen aan God en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Grote en trouwe Heere in de hemel. Wat is het heerlijk dat we zo midden in de lijdenstijd al iets van het licht van Pasen mogen zien. Dat het de belijdenis van ons hart en van onze liefde mag zijn. In Christus is ons leven. Heren, zingend weten we het vaak het beste en het meest zeker. Dat u de vaste grond bent waarop wij staan, waarop wij durven gaan. Wij danken u dat u in het uur van uw nood nog zoekt naar het behoud, vriend. Heren, mogen wij uw vrienden zijn. Misschien zijn we dat al heel lang. Zijn we diep vertrouwd met u, zoals u diep vertrouwd bent met ons. Misschien is de gedachte ons vreemd dat we zo met u mogen wandelen. Overtuig ons dan door uw liefde. Overtuig ons door uw genade. Dat we niet anders willen en kunnen dan meewandelen, meegaan. Ja, Heere, uw weg voer door Jeruzalem, door de diepte. Maar wij mogen in de nacht zingen van het licht. En dat doen we totdat u komt. Want als we niet kunnen zingen, zijn we hier om de lofzang gaande te houden. We danken u voor al uw goedheid. Voor het evangelie van uw lijden en sterven. En bovenal dat het Pasen is geworden en wordt. Geef ons rust en ruimte vandaag en in de nieuwe week om ermee bezig te zijn. Het leven gaat zo snel. Het is vaak zo vol, zelfs als we al een hoge leeftijd hebben bereikt. Laat ons dat alles niet afhouden van dat ene nodige, van uw grote liefde, van uw weg. Heere, blijf bij ons en luister naar ons als wij ook bidden voor uw wereld. Als we de kranten volgen, online meelezen en meeleven. De wereld dendert maar door. Er is geen rust. Overal duiken oorlogen op. Horen we hoe mensen bezwijken van honger en dorst. Mensen op de vlucht blijven gaan. Het is schrijnend, Heer. Het is verbijsterend. Het raakt u in uw hart. Zo hebt u de wereld niet bedoeld. En daarom bidden we u om uw ontferming. Voor allen die lijden. En we bidden u om wijsheid voor allen die regeren. Gedenk Oekraïne. Gedenk Israël. Gedenk de mensen in Gaza. Heren, we zongen van Jeruzalem. Als daar het licht niet is. Als u het daar niet geeft. Zij zijn de eersteling. Een hoge roeping, Heren. Geef ook daar dan wijsheid. De wijsheid van uw wet die goed is en naar het leven leidt. We bidden u vandaag ook voor Joodse landgenoten nu het Holocaustmuseum opengaat. Wat een tranen, wat een leed. Heere, help de mensen van de tweede en de derde generatie om dit te kunnen dragen. We bidden u voor alle die bezig zijn met de vorming van een regering. Heren, dat het mag lukken. Dat er bidders in de regering zullen zijn. Mensen die weten van uw liefde en rechtvaardigheid. We bidden u voor onze collectedoelen. We houden van onze eigen kerk, maar we denken ook aan de vrouwen in Papua. Vandaag ons andere doel. Wilt u met die vrouwen zijn in hun taken, in hun gemeente, in hun gezin als ze dat hebben, voor zichzelf. Ze mogen ervaren dat u hen leidt en dat wij hen steunen. Zo bidden we u voor de plaatsen waar we wonen. We horen soms, heren, dat mensen van dichterbij en verder weg thuis meeluisteren. En we danken u voor hen en we bidden voor hen dat ook zij geraakt mogen worden door uw evangelie. We bidden u dat voor de vaste luisteraars in het Havenlicht, in Zonneburg of thuis. We weten ons verbonden om u heen. Heren, wees met ons als kerken in dit dorp. Wees met onze gemeente. We danken u voor alle vreugde. Er waren mensen jarig, ze zijn het ook vandaag. We danken u dat Leen Hoogwerf weer in de kerk is. Dat hij samen met Jannie hier mag zijn. Wilt u het ook verder voor hem goed maken? Dat zijn kracht mag terugkomen en dat hij ook in de kerk mag dienen. Heren, we bidden u voor Dave, voor Dennis in zijn nieuwe woonplaats. Voor al die jongens en de kinderen van het dorp, die soms ook zo verdriet kennen om een oma die er niet meer is, om pijn en ander leed in hun leven. We bidden u voor alle kinderen en jongeren die we kennen in ons midden, in onze families, dat ze vrienden van u, Heere Jezus, mogen zijn, of dat ze dat mogen worden. En als ze niets van u weten, dat ze het dan aan ons mogen zien hoe goed het is om uw vriend te zijn. We bidden nu voor de zieken, voor allen die behandelingen ondergaan en voor degenen die daarin om hen heen staan. Wij bidden nu voor mevrouw Liesethart, nu zij opnieuw behandelingen moet ondergaan. Mag het zijn dat ze ervan geneest, dat ze herstellen mag. En heren, als uw weg anders is, dat ze mag merken dat ze aan uw hand vertrouwend kan gaan. Wees met hen beiden. Heren, gedenk mevrouw van den Hout in haar kwetsbaarheid. Geef haar de genade van de aanvaarding, van uitzicht op een toekomst bij u. We bidden u voor allen die leven met een handicap en die dat zwaar valt. Wij bidden u voor allen die geestelijk lijden, die het leven niet aankunnen, die denken over de dood. Heren, schenk leven. Schenk hoop en geef dat we elkaar ook in die moeilijke dingen tot steun kunnen zijn. Zo bidden we u voor allen in rouw. U kent het verdriet dat we meedragen. Heren, help het ons dragen en steeds weer in uw handen te leggen. Wees met ons deze dag en in de nieuwe week. Zegen ons werk thuis en elders. Schenk ons als kerkenraad, als moderame wijsheid, als wij de broeders en zusters van de Ebenaezerkerk ontmoeten. En geef uw zegen op de vesper en op andere activiteiten die we hebben, dat het ons bouwen mag, dat wij er u mee kunnen eren, dat we ons geloof versterkt weten. Heren, we hebben u veel te vragen en we doen dat in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het collectemoment, om nog even te onderstrepen. Geef gul, geef naar vermogen. We hebben al 50 cent, daar kan vast nog wat bij. En ons slotlied. Pas zongen we met elkaar een lied uit Johan de Heer. Het is middernachten in de hof en Toen zei iemand, dat is mooi. Het zijn belangrijke liederen. Ik dacht, dan doen we vandaag deze in de hoop dat dat ook goed doet uit de evangelische liedbundel 346. Ik wil zingen van mijn heiland. Ik dacht, en dan doen we er ook drie van. Evangelische liedbundel 346, vers 1, 2 en 3. allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Kijken.